Tegenwoordig schiet ik ook alleen nog maar met scherp. En ik heb ook een wapenuitrusting aan natuurlijk, want ik word ook beschoten af en toe. Hè? Dat kon je vanavond weer zien, omdat ik even de studio weer niet in kon komen.
Iedereen welkom op deze nieuwe podcast. Zo, voordat we beginnen wil ik even vragen of iedereen zich even wilt voorstellen.
Yes, mijn naam is Leona. Naast mijn drukke baan in de zorg en als wimper- en wenkbrauwstyliste coach en bemoedig ik ook dames via mijn christelijke platform The Virtuous Woman op Facebook. Via Healing Hearts op Instagram, waarbij ja, ik streef naar mensen helpen te helen van gebrokenheid en emotionele gebondenheid.
Ja, goedenavond Sosa en Leona. Mijn naam is Adriaan Koppens, ik ben zelfstandig ondernemer met mijn vrouw. Ik ben 53 jaar, getrouwd in Brazilië, 6 jaar geleden. Wij hebben een kleine onderneming, wij verkopen op internet, op e-commerce en we hebben een website. En daarnaast transporteren we zelf onze spullen. En naast deze activiteit hebben wij ook een stichting Food for Thought, Stof tot Nadenken, het onderwerp waar Luke Joseph het er vaak over heeft.
Yes, nou, ik ben de host vanavond. Mijn naam is Sosa Gomez, 40 jaar oud, getrouwd, 4 kinderen. Ik werk in het onderwijs. Ik heb de aflevering 139 van de podcast genomen en dat gaat over de wereld verandert. En wat ga jij doen? Weet je, dat is een podcast wat mij eigenlijk het meest aansprak. En om een paar redenen eigenlijk. Ik ga even een kleine samenvatting geven van de podcast. In de podcast gaat dus over van de wereld om ons heen verandert. En de grote vraag is dus, wat ga jij doen? Wat ga je zelf doen in deze veranderde wereld? En daarin heeft de prediker ook besproken van, en er zijn een aantal dingen die ik er even zeg maar van uit heb genomen. Waarin hij zegt van, iedereen maakt dezelfde veranderingen mee, maar iedereen ervaart het anders. Weet je? En we denken ook vaak dat wij zeg maar een unieke probleem hebben. Dus ook denken wij dat we een unieke antwoord, oplossing nodig hebben. Weet je, daar wil ik over hebben vanavond. Dus de wereld verandert, wat ga jij doen? En het meest wat mij eigenlijk aansprak is van, vooral dat vraag eigenlijk, wat ga je doen in deze veranderende wereld? Weet je, want alles om ons heen verandert. Dus niet alleen op ons werk, maar gewoon op ons thuis. Als je alleen kijkt naar de supermarkt, in vergelijking met 10 jaar geleden, hoe duur alles is geworden. En we kunnen erover klagen van, weet je, de regering dit, de regering dat, snap je? Benzineprijs wat steeds hoger en hoger wordt, snap je? Maar op een gegeven moment komt wel de vraag van, wat ga ik zelf doen? Kijk, we maken, ik natuurlijk in mijn eigen privéleven heb natuurlijk heel veel verandering meegemaakt. En ik heb mezelf geleerd niet te klagen over, snap je, als dingen veranderen. Ik zei altijd tegen mensen van, als je dingen niet kunt veranderen, laat het voor wat het is. Weet je, pak gewoon de dingen aan die je wel kunt veranderen en de rest komt vanzelf wel.
Om je even te onderbreken, als ik denk aan verandering en hoe de wereld aan het veranderen is, doen wij dat niet al 2000 jaar lang, hè? Veranderen? Doen we het niet al, zijn we niet altijd al bezig met het evolueren, zeg maar, de evolutie zeg maar, hè, van alles, waardoor gewoon niks hetzelfde kan blijven. Maar is dat per se verkeerd dan?
Ja, ik moet echt wat melden vandaag. Ik ben blij dat we even kunnen reageren op nummer 139, hè, die episode. En wat ga jij eraan doen? Nou, ik ga er echt wat aan doen, want ik ben bezig om een nieuwe valuta te creëren. Omdat we zien dat de technologie zo hard gaat. En we zien QR-codes, we zien de afgelopen periode, nu 4 jaar, zien we iets met de coronacrisis. En ik kon dus een cappuccino niet meer drinken omdat ik geen QR-code had. Dus 14 jaar geleden heb ik al een visie gekregen om een fysieke nieuwe valuta te introduceren. Omdat ze ook de cash aan het weghalen zijn. Dus ik denk, laten we maar gelijk beginnen, Sosa. Want die titel die had ik nog even zo niet meegepakt. Maar de wereld verandert, wat ga jij doen? Nou, ik ga echt full in action komen.
Ja, kijk, wat Leone net zei, snap je? Kijk, de wereld verandert ongeacht wij meegaan of niet meegaan.
Ja.
Snap je? De wereld verandert ongeacht jij ermee eens bent of niet. Wat jouw mening ook mag zijn of wat jij ervan vindt. De wereld zal blijven veranderen, omdat er mensen zijn die constant in beweging zijn en die de verandering teweeg brengen.
Okay.
Alleen de punt is wel, waar ik altijd bij stilsta, is van, hoe verander ik daarin mee? Wat ga ik doen om daarin mee te gaan? Hoe bereid ik mezelf voor dat verandering? Want we kunnen zitten en denken van, ja, maar die persoon die maakt verkeerde beslissingen, of die persoon doet dit en dat en dat. Maar de vraag blijft nog steeds van, ga je erin mee? De issue blijft nog steeds dat de wereld verandert. En je kan niet gewoon blijven hopen dat het verandert in jouw voordeel. Dus er is toch iets wat jij zelf moet gaan doen, snap je, om daarin mee te gaan. En één ding voor mezelf heb geleerd, vandaag zat ik in de auto en ik dacht eraan, is van, wij mensen zijn geschapen om constant in beweging te zijn. En als jij in beweging bent, betekent ook dat de veranderingen met zich meebrengt. Snap je? En ben je voorbereid voor die veranderingen? Snap je, op het werk bijvoorbeeld, er komt een nieuwe regels en een nieuwe teamleider komt of een nieuwe baas komt en die verandert van alles en nog wat. Wat ga je daarin doen?
Okay.
Snap je, je kan erover blijven zeuren en klagen. Ja. Of je kan je hele mindset veranderen en denk van, hé, luister even, ik ga mee veranderen.
Maar dan heb je het over intern, hè? Dan heb je het echt over werk gerelateerd. En ik denk ook, hè, Adriaan, wat jij zei van, nou ja, goed, de wereld verandert, ik verander mee, want hè, ik wil in deze systeem blijven mee regeren eigenlijk als het ware. Door die vrijheid ook voor jezelf te creëren eigenlijk. Hè? Dat je niet opgesloten zit in bepaalde, hè, want de wereld verandert. Dus dat wil zeggen dat het voor de een bijvoorbeeld wat makkelijker wordt en voor de ander wordt het gewoon ongemakkelijk of wordt het gewoon minder toegankelijk, moet ik het benoemen. En ik denk dat als je het dan hebt over toegankelijkheid, hè, het ligt er ook een beetje aan vanuit welk perspectief je het bekijkt. Als je zegt de wereld verandert en dat is zeg maar omdat de technologie sneller gaat, oké, dan is het dus dat de ene deel die blijft achter, de andere deel die moet wel meebewegen. Maar je kan het ook bekijken van, oké, de wereld is aan het veranderen. Weet je, het wordt nu allemaal veel slechter, et cetera, et cetera. Maar aan de andere kant, dat is toch juist iets wat we ook nodig hebben, veranderingen.
Nee, ik wil er echt wat op zeggen, Leon en Sosa.
Ja, zeker,
Ik heb het over die verandering. De vraag is, gaat het ten goede? Ja, voor onszelf zou het ten goede kunnen gaan. Maar ik ga zo direct ook even episode 77 bespreken. Maar dat doen we dan zo direct na Leona, neem ik aan. We hebben ieder 10 minuten en dan. Maar wat ik daarover wil zeggen is, ik zie een ontwikkeling waarbij de situatie op heel veel plekken niet beter wordt. Ik zie meer verslaafde mensen aan drank, drugs en pornografie bijvoorbeeld, gokken enzovoort. Je ziet op meer misdaden op straat in Nederland, maar ook in Europa en in de wereld. Dus die veranderende wereld, ja, ik zeg van, hey, we moeten even toch samen met elkaar hierover praten. En ook met de mensen die hier naar gaan kijken en naar gaan luisteren van, besef je wel wat er aan de hand is? We zitten in perilous times in het Engels. Dat betekent dat er echt een beetje druk gaat komen om te kijken hoe de wijn straks gaat smaken. Want als druiven geperst worden, ja, dan krijg je wel hele goede wijn, hoor.
Dat is de verwachting. Kijk, ja.
Het staat geschreven, ja.
Kijk, Leona, jij gaf net iets aan, hè, van hoe toegankelijk is het? Snap je? En dat vond ik wel interessant dat je dat zei. Van, was ook eigenlijk mijn andere punt. Want in deze veranderde omgeving, snap je? Het zij op je werkvloer, het zij thuis in je eigen privéleven, wat het ook mag zijn. Hoe toegankelijk is het nog steeds voor jou, snap je, in dit veranderde situatie? Dus daarom denk ik, als ik bij mezelf denk, dan is het zo belangrijk dat jij je eigen toekomst leert te creëren. Dus wat bedoel ik daarmee is van, zorg dat je ergens in een gebied in je leven vooruit blijft gaan. Dus, want elke verandering die jij maakt, maakt weer een deur open naar iets anders. Dus stel je voor op het, en dan neem ik even een voorbeeld van het werk. Toen ik van mezelf besloot om verder te gaan studeren, heb ik ook gemerkt dat voor mij ook weer bepaalde deuren open ging. Snap je? Ik weet, ik zat op het werk en ik sprak met een collega van mij. En ik zei tegen hem van, ik ga een opleiding aanvragen, want ik wil meer kunnen doen voor deze leerlingen. Snap je? Ik wil meer bagage hebben in mijn rugzak. Zodat ik weet van, hoe praat ik met ze? Hoe handel ik in een bepaalde situatie? Wat doe ik dan? Omdat op een gegeven moment was mijn plafond zeg maar al bereikt voor waar ik was. En nu ben ik mezelf gaan, heropleiden. Ik ben studie gaan doen. Ik heb cursus genomen. En heb ik gezien dat op een gegeven moment bepaalde deuren voor mij weer open gingen. Waardoor ik andere dingen weer toegankelijker waren voor mij. Waardoor ik weer mee kon gaan met de verandering die op het werkvloer kwam. Dus ik denk wel dat het echt heel belangrijk is voor ons om heel goed altijd na te blijven denken van, niet alleen te kijken van degene die de wereld doen veranderen, degene die de omstandigheden doen veranderen, maar wat doe ik zelf om mijn toekomst te creëren? Wat doe ik zelf om te gaan daar waar ik wil zijn uiteindelijk? Dus daarom is het heel belangrijk dat in deze wereld dat constant maar aan het veranderen is. Weet je, elevatie, al deze dingen, dat wij constant onszelf meenemen. Dat wij constant ook dat stappen vooruit maken.
Maar ik heb een vraag, hè? Want vaak is het zo dat als je bijvoorbeeld de gemiddelde werknemer zeg maar vraagt, hè, die in loondienst zit, die werkt soms wel 40, 50 jaar voor één bedrijf. Is dat waardevol voor verandering, voor ontwikkeling? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Het is waardevol voor je werkgever, voor wie je werkt.
Ja, omdat diegene toch wel blijft. Maar is diegene ook in staat om zeg maar mee te bewegen met de veranderingen? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld een jonge generatie en een oudere generatie, die dan bijvoorbeeld in loondienst zitten. En hoe vaak is daar wel niet, tenminste, ik werk in de zorg. Bij mij is daar heel vaak is daar gewoon echt een conflict bij. Dat je iemand tussen de 20 en de 30 hebt, die staat tegenover iemand die 50 of 60 is en die moeten nog een aantal jaren. Die krijg je gewoon niet meer mee in die nieuwe ontwikkelingen.
Oké, okay. Dit is een leuke instapper voor mij, denk ik, Leona. Over die jongere en oudere generaties en verschillende generaties. Kijk, die titel van die episode, hè? Zoals zij is, de wereld verandert, wat ga jij doen? Dat klopt, hè? Dat is de titel, hè?
Mm-hmm.
Maar ik zie een verandering, ik zie eigenlijk gewoon, ja, ik weet niet of jullie het nieuws wel eens kijken, maar en ik wil ook niet heel negatief overkomen of zo, want ik heb een hele grote hoop eigenlijk, juist heel positief, want ik heb een hoop in een toekomst, het staat geschreven. Maar wat ik zie is dat er is meer oorlog, er zijn meer geruchten van oorlog, ik zie hogere elektriciteitsprijzen, ik heb net mijn elektriciteitsrekening weer afgesloten, meer dan 100% meer ga ik nu maandelijks betalen. Maar gelukkig kan ik een noodfonds aanspreken. En misschien kan de gemeente Purmerend mij nog een beetje helpen. Ik zie hogere voedselprijzen. Ik zie bij de pomp dat aardig de euro, ik weet niet wat jullie denken, maar er zit weer over de 2 euro.
Nee,
en, maar dat is de wereld die ik zie veranderen om mij heen. Ik zie ook dat mensen, je had het net even over jongeren en oudere mensen op het werk. Ik zie ook dat er een jongere generatie is die gewoon een stukje normen en waarden mist. En de vraag is wie zijn verantwoordelijkheid dat is. We hebben natuurlijk ook de ouders van deze jongere mensen die even toch moeten begrijpen dat oudere mensen gerespecteerd en goed behandeld moeten worden. Omdat die de generatie voor hen zijn en ook dingen hebben opgebouwd. Dus over de veranderende wereld gesproken, wat ga jij doen?
Weet je, kijk, om deze onderwerpen snel af te sluiten, is een hele goede vraag, of tenminste wat je net gaf over jongeren en ouderen.
Ja.
Ik denk dat de issue ook meer ligt bij de oudere generaties vooral, omdat je doet dat 30 jaar en dezelfde werk, zit dat 30 jaar en dezelfde positie, en ze zien de noodzaak niet meer in van waarom moet ik gaan veranderen, waarom moet ik dit wat mij, noem je dat, ik zit hier al lekker bij, snap je? Ik heb al wortels gegraven hier. Dus daarom heb je wanneer deze nieuwe generatie binnenkomt op het werk, dat daar heel anders gedreven zijn.
Ja.
Dus meer, zeg maar, gaan doen. Snap je? Dus een bepaalde positie innemen, waardoor de oude generatie weer zoiets van, hé, weet je, even dimmen.
Ja. Nou, dat is dus wel iets waar ik echt wel tegenaan ben gelopen. Afgelopen, ik denk zeker wel 5 jaar. Ik bedoel, ik ben heel erg, ik heb echt wel een ambitie en een passie, zeg maar, voor hetgeen wat ik doe. Maar ik merk wel dat de mensen om jou heen bepalen ook hoe ver je eigenlijk komt. Hè? In de zin van, als je daar dagelijks mee omringd wordt, als je dagelijks daarmee wordt beïnvloed door hetgeen wat ze zeggen, wat ze denken, en ze gaan niet mee in bijvoorbeeld de ontwikkelingen die je van buitenaf hebt. Tuurlijk heb je het dan ook over bijvoorbeeld daadkracht en hè, met hoeveel overtuiging doe je iets. Maar je praat soms tegen mensen die echt al wel 30, 40 jaar in loondienst zitten. En die gewoon niet meer dezelfde passie bijvoorbeeld hebben voor een bedrijf of überhaupt voor de vak. Om dat naar een andere of een vernieuwdere ja, ontwikkeling zeg maar, te brengen. Naar een vernieuwde, wat meer kwaliteit. De wereld draait mee, de wereld draait door. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Dus
okay.
Automatisch is het ook zo dat bedrijven ook gewoon mee moeten om ook weer de nieuwe generatie binnen te tillen. En ik denk dat we nu, vooral na coronaperiode, dat we nu op die kantelpunt, of net over de kantelpunt heen staan. Want ik geloof dat heel veel bedrijven en mensen, noem maar op, ja, nu ook echt wel inzien van oké, we moeten wel deze kant op. Want de rest gaat, anders, hoe haal je anders je winst bijvoorbeeld binnen? Hoe haal je anders je klanten en dergelijke binnen?
Maar ik geloof wel dat we altijd een keuze hebben, Leona. Dus als ze zeggen, we moeten deze kant op en u moet straks een chip in uw hand nemen of om het hekje door te komen of de cappuccino te bestellen, dan heb ik nog steeds een keuze om het niet te doen, hoor.
En ik denk dat je daar iets heel erg essentieels zegt. Je zegt, we hebben een keuze.
Ja.
En dat sluit dus ook aan, denk ik, op de podcast die jij hebt beluisterd. Van,
ja.
Ik denk dat het een hele mooie overgang is.
Oh, oké.
Ik denk dat het een mooie overgang is, want wat doe je dan? Wat doe je dan om bijvoorbeeld die keuze ook voor iemand anders te ontwikkelen, bij wijze van?
Zal ik die podcasttitel noemen? Jullie hebben hem denk ik ook beluisterd of gezien in ieder geval.
Begin even te noemen met welke podcast je hebt.
Ja, alsjeblieft, Sosa. Dat was nummer 77 van Lou Joseph. En daar, de vraag was daar, waarom ik doe wat ik doe? Het is eigenlijk meer een stelling. Waarom doe ik wat ik doe? Duurt ongeveer 35 minuten. Ik probeer het nu gewoon in een minuut samen te vatten. Maar ik ben echt enorm geraakt door de moderne prediker Lou Joseph. Omdat ik hem later ook een bericht heb gestuurd van wauw, ik wist dit ook niet over jou. Maar we mogen dit delen. Het kwam er eigenlijk kort op neer. Ik denk dat Lou Joseph dit jaar het mooie getal van 40 gaat bereiken. Maar toen hij 15 was, is hij eigenlijk op zichzelf gestuurd door een predikant die vertelde van een drugsverslaving afgekomen te zijn. Op dat moment is Lou Joseph een verwarde, instabiele jonge man die eigenlijk al 5 jaar verslaafd is, een seksverslaving heeft door middel van pornografische afbeeldingen. Nou, echt, het heeft me enorm geraakt. Ik weet ook, en ik hoop ook dat veel mensen dit gaan beluisteren. Ook sowieso die episode 77, maar ook deze episode. Ik heb hier zelf ook mee te maken gehad in mijn leven. En we leven natuurlijk, we zijn een ziel, een geest, een ziel en een lichaam. En wij hebben ook keuzes, totdat we geen keuze meer blijken te hebben, omdat we verslaafd zijn aan iets. Nou, dat kan dus inderdaad wat ik net zei, het onderwerp, maar dat kan ook zijn drank. Ik ken mensen in mijn omgeving die ook drankverslaafd zijn. Drugsverslaving zie ik niet zo om me heen, maar ik geloof zeker dat mensen misschien, de Amsterdamse burgemeester die wel al cocaïne legaal gaan maken. En ja. Je had het net over, dat is dat mooie bruggetje ook met die wereld veranderd. Wat ga ik eraan doen? Nou, daarom hebben we 2 jaar geleden de stichting opgericht. En ik heb vorig jaar maart meegedaan met de verkiezingen, provinciale statenverkiezingen, voor een gelovige partij. We hebben gelukkig geen zetel gehad, maar ik wil op een andere manier van onderaf aankomen in deze maatschappij. Maar waar het me om ging is in deze episode dat mensen in schaamte leven. Ze eigenlijk hun eigen identiteit niet kennen. Dat ze ook niet weten waar ze vandaan komen, waar ze nu zijn en waar ze naartoe gaan. En daar zou ik ze ook mee willen helpen met de stichting. En leuk dat we er samen zo een gesprek over hebben in deze conversations. Want dat geeft stof tot nadenken. Hè? Dat is ook de payoff van de Food for Thought.
Klopt, wat mijn vraag is. Hè? Jij hebt over, dus wat voor keuzes maak jij?
Ja.
En wat voor keuzes heb jij gemaakt om daar uit te komen, uit dat verslaving te komen? Ja. Wat voor keuzes heb jij gemaakt om jouw leven zeg maar, te brengen waar het nu is?
Ja, nou, ik zal mijn doopzeil niet helemaal licht hier, maar ik zal je toch de highlights geven die. En daarom was ik ook echt getriggerd door Lou Joseph, dat er ook overeenkomsten waren. Dus je praat over de leeftijd van 10 en 15 jaar, waar ook jongens en meisjes ook natuurlijk in een bepaalde ontwikkeling zijn naar een volwassenheid. En dan ook die seksualiteit bijvoorbeeld gaan ontdekken. Maar we weten, we leven in een geestelijke wereld. Ook als er bij ouders onvoldoende kennis is om dit op de juiste manier bij te brengen. En je ziet het nu over die veranderende wereld gesproken. In de scholen dat kinderen op dit moment worden geconfronteerd met allerlei leerstellingen. Waar ze helemaal niks vanaf hoeven te weten op dit moment. En zeker niet het verkeerde onderwijs. Dan zeg ik, nee, we moeten nu echt een tegengeluid gaan geven. Maar jij vroeg, hoe ben ik er van afgekomen? Nou, het heeft eigenlijk mijn hele leven door mijn generatie. Want ik heb waarschijnlijk dat van mijn vader. Want vaak gaan dat soort dingen ook door van geslacht tot geslacht. En ik moest dat eerst allemaal ontdekken. Dus ja, ik heb twee gebroken relaties achter de rug. Ik ben dan nu gelukkig met Gods genade getrouwd, 6 jaar geleden. Maar dat gevecht tegen bijvoorbeeld verleidende beelden, daar heb ik op een gegeven moment een keuze in moeten maken. Ik heb op een gegeven moment tegen mezelf gezegd, ik ben meer waard, veel meer waard dan dit giftige spul. En bovendien, het is enorm giftig. Wat Louis Joseph ook in zijn episode zei, het is verwoestend. En het komt of via deze kant, of via deze kant. Het kan drank zijn, het kan drugs zijn, het kan gokken zijn. Maar als het maar tot verwoesting leidt, want ja, we hebben natuurlijk een geestelijke strijd te voeren. En ook vanavond zag je weer, ja, ik kom toch even de studio eerst niet in. Want er is iemand die niet wil dat ik ga vertellen wat ik weet.
Hey Adriaan, even een vraagje. Je had het net over, dat jij het eigenlijk overwonnen. Ja, je hebt het overwonnen. Je zegt, het is een verslaving. Ja. Het is iets wat generatie op generatie, zeg maar, terug kan komen.
Ja.
Mag ik jou vragen hoe je daar bewust overheen bent gekomen? Kan je een moment herinneren dat je jezelf, je zegt je hebt een keuze moeten maken, maar heb je een bewuste moment daarvan?
Ja, kijk, ik weet niet of we daar al over hebben gesproken in de vorige episode, maar ik ben dus een gelovige man. Ik geloof dat er een schepper is van de hemel en de aarde en dat hij ons gemaakt heeft naar zijn beeld. Dus ik ben eigenlijk het boek van het leven gaan bestuderen sinds 2007. En daarna brak ook eigenlijk de strijd los. Want op het moment dat je dus in zo'n gevangenis zit, waar ook in die episode 77 over wordt gesproken, en dan heb je dus een sleutel nodig. En als die sleutels je worden aangereikt, dan is het ook nog de bedoeling dat je die gaat gebruiken. Dus je kan er een tijdje naar luisteren, maar het gaat er ook vooral om, wat ga je ermee doen? Dus we kunnen kennis hebben, maar dat is één. Maar kennis toepassen, dat is pas wijsheid. Dus ja, dat kan een tijdje duren, maar het is net als met iemand die rookt of met drugs gebruikt. Dat heb ik dan allebei zelf niet gedaan, maar ik kan me voorstellen dat daar ten diepste een bewuste keuze gemaakt mag worden of kan worden. Dat je zegt, ik ga er alles aan doen, op leven en dood, om dit te bestrijden, omdat ik weet dat het mij niet gaat helpen. Dus het gaat ten diepste om innerlijke motivatie vanuit het hart, dat je zegt, wat wil ik? Wil ik morgenavond in een restaurant eten met goed voedsel? Of wil ik morgen toch weer in die steeg liggen om in de vuilnisbak te kijken wat ik daar dan ga vinden? Dus het heeft toch met keuze te maken. En die bewustwording, dat kan een proces zijn van jaren. Dat klopt.
Klopt, ja, je hebt het over de bewustwording.
Ja.
En ik denk ook dat een van de dingen is waarom mensen bepaalde keuzes niet durven te maken, is vanwege schaamte.
Ja.
Schaamte om vooruit te komen van, ik ben verslaafd aan dit. Of ik heb hier moeite mee. Of dit zit mij dwars. En dat heeft ook voor mij ook veel te maken met cultuur. Waar kom ik vandaan? Weet je, wat is acceptabel in mijn cultuur, in mijn huis? Snap je, waar kan ik mee in gesprek gaan thuis?
Ja.
Weet je, en als ik bijvoorbeeld kijk, want jij gaat dat ook bijvoorbeeld de jeugd van tegenwoordig. Als ik kijk alleen, want ik werk op mijn school.
Ja.
En ik zie dat heel veel leerlingen. Mm-hmm. Kijk, onze school is merendeels, zeg maar, allochtoon. Snap je? En ik zie ook dat heel veel leerlingen over heel veel zaken er niet thuis over kunnen praten. Dus dan is het daar heel moeilijk om bepaalde keuzes te maken. Om ergens over uit te komen van, ik zit hier, dit zit me dwars, of ik zit hiermee. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk de vraag van, hoe krijgen wij dat soort mensen toch over de drempel heen om de juiste keuze te kunnen maken. Om echt te kunnen herkennen van, hier zit ik mee.
Ja. Ik denk dat je dan echt zit ook, dat je dan ook echt, zeg maar, te maken hebt met het puntje veiligheid en verbinding. Hè, dat je in verbinding staat met de mensen, maar dat je ze vooral ook de veiligheid, zeg maar, geeft. Ja, en ik denk dan nog, ook al geef je de mensen de veiligheid en de verbinding, mensen moeten zelf, wat je net ook aangaf, Adriaan, mensen moeten zelf ook overtuigd zijn vanuit een innerlijke motivatie om... Ja, om daar dan ook overheen te willen. Want Louis Joseph zei, ik had toevallig ook een gedeelte van die podcast beluisterd. Louis Joseph zei toen ook in de podcast van, hij voelde zich uiteindelijk getrokken tot de predikant. Dus iets in hem motiveerde om in zijn aanwezigheid, zeg maar, te zijn. Om alsnog, ja, van zijn struggle eigenlijk. Hij was zich misschien daar niet eens heel bewust van. Maar toch bewoog die struggle, bewoog wat in hem. Dus het moment dat je dus weet dat je ergens mee strijdt. Het moment dat je weet dat je ergens, dat iets jou blokkeert. Het blokkeert jou in je identiteit, hoe je dat net ook mooi zei, Adriaan. Het blokkeert je in je mentale gezondheid. Want je gaat eigenlijk gewoon continu op de automatische flow. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen, dan ik ben in het verleden ben ik dan ook wel heel erg verslavingsgevoelig geweest. Ik ben zelf ook verslaafd geweest. Nou, eerst aan roken, ook aan drugs, softdrugs. Het was een tijdje dat ik continu elk weekend bijvoorbeeld en langzamerhand dan ook door de week aan het drinken was. Uiteindelijk ook lust inderdaad en van lust ook naar voeding. Want eten kan ook een verslaving zijn.
Ja. Mm-hmm.
Doe maar op.
Ik wil nog wat zeggen over die predikant en ook over het vertrouwen. Want Lou Joseph eindigt in die episode met dat als wij iets hebben ontdekt, dat we een sleutel hebben, dat we ook een verantwoordelijkheid hebben naar de volgende generatie. Ten eerste heb ik ontdekt dat de schepper mij lief heeft. En als die liefde in mij helemaal volmaakt kan worden, dan kan ik die liefde ook voor die mensen die in de problemen zijn. En je had het net over de jeugd. Hoe krijg je dan die mensen op die school, die jonge mensen, dan zover dat ze naar je gaan luisteren? Nou, ik heb ontdekt dat als je in de rust bent en als je die liefde laat zien, dat je ze niet afwijst. Want Lou Joseph spreekt in die episode ook op een gegeven moment in de helft over die predikant, dat hij op een gegeven moment een fout maakt. Althans, Lou Joseph maakt dan een fout en daar wordt hij eigenlijk op afgestraft. En dan wordt zijn vertrouwen opnieuw beschaamd. En ook de relatie met zijn vader, die was dus niet goed te noemen. Daar kon hij dus niet zijn gevoel over uitspreken als jonge persoon. En ik heb dus ontdekt, en ik word extra gemotiveerd ook hierdoor, om toch iets op te gaan zetten voor jonge mensen, om ze te helpen hun identiteit te vinden en ze ook gewoon gezond onderwijs bij te brengen. En dat was ook de slogan vorig jaar in de Provinciale Statenverkiezingen met gezonde gezinnen, gezonde kinderen door gezond onderwijs. En dan is het gewoon de vraag, en wat is dan gezond onderwijs? Nou, daar is een boek voor geschreven, al eeuwen oud, en daar kun je het allemaal in vinden.
Yes. Nou, Adriaan, ik wil echt hartelijk bedanken voor jouw stukje wat je hebt gedeeld over de podcast.
Ja.
Wat jij hebt beluisterd.
Zeker.
Leona, zijn we alleen nog bij jou. Wat heb jij beluisterd? Wat draagt jou zo aan de podcast die je hebt uitgekozen?
Ik vind dit trouwens echt heel mooi, want ik heb het idee dat alle afleveringen elkaar overlappen.
Ja, super.
Want ik had namelijk aflevering 85 beluisterd. Je weet het, maar je doet het niet. Dat was de titel. Mm-hmm. Je weet het, maar je doet het niet. Mensen weten wel wat ze moeten doen, maar komen niet tot actie.
En waarom is dat?
Nou, daar ga ik even op in. Waarom het is? Nou, heel veel mensen doen bijvoorbeeld best wel vaak veel kennis op van alles wat mensen voelen. De motivatie om zeg maar meer te ontwikkelen, om echt op een doorbreekpunt te staan. Dat ze iets willen neerzetten, iets willen bereiken, hun dromen willen najagen. Maar dat is iets wat ze weten en ergens voelen ze wel een motivatie. Alleen waar nu Joseph het zeg maar concreet over had, was geloof je ook genoeg in jezelf? Geloof je in jezelf? Want andere mensen kunnen jou motiveren, kunnen je activeren. Maar mensen kunnen dan wel in jou geloven, maar heb je dan wel de juiste redenen om iets te doen? Hè? Waarom doe je dan wat je bijvoorbeeld wil doen, wat je wil bereiken? En we hadden het net over, de wereld draait door. We hadden het net over dat je hoe voeg je eigenlijk toe aan verandering in deze wereld? Of hoe voeg je toe aan, noem maar op, hoe voeg je toe? Wat draag je bij? En dan kan je wel zeggen, ik wil verandering brengen. Ik wil effectief zijn. Maar vervolgens het moment dat je dan voor een keuze staat, dat je zelf dat je ergens aan moet gaan werken, dan raak je dus, dan raak je gedemotiveerd. Ja, hoe sterk geloof je dan in jezelf?
Maar, dus je moet eigenlijk eens kijken van, waarom raak ik gedemotiveerd? Raak ik gedemotiveerd omdat het dan te lang duurt? Of omdat je had gehoopt op iets, maar het komt maar niet? Dus wat is de reden dat wij gedemotiveerd raken?
Ik eigenlijk net ook zei, was dat Het gaat echt wel om het punt dat je in jezelf moet geloven. En als jij niet in jezelf gelooft, hoe ga je dan anderen ervoor zorgen om te geloven in dat ding waar jij zelf in gelooft? Waarom heb je anderen nodig om jezelf, om jezelf zeg maar over de drempel heen te tillen? Snap je wat ik bedoel? Dat je over een drempel heen moet, terwijl jij eigenlijk zelf die koploper zou moeten zijn. Je zou gewoon moeten rennen met de droom die in jou zit, met hetgeen wat in jou leeft. En hij had het ook over van, meestal dan hebben mensen dus wel besloten, zeg maar, dat ze een stap willen maken richting verandering. En dan schakelen ze wel bijvoorbeeld hulp in, dan schakelen ze nu Joseph in. En dan het moment dat hij dan dat gesprek ook aangaat, dan komt hij er eigenlijk ook achter van, ja, maar wacht eens even. Jij gelooft niet in jezelf. Hoe kan ik dan met jou in zee gaan? Ik kan jou niet op dat punt krijgen. Dat moet jij zelf doen. Jij moet zelf zo vol zitten van de overtuiging dat je gaat bereiken hetgeen wat je wil bereiken. Dan kun je van buitenaf kun je zeg maar de motivatie al aannemen. En,
daarom denk ik dus, Leona, dat dat stukje identiteit van een persoon zo belangrijk is. Dat hun ouders, hun vader, hun moeder, gezaghebbende mensen om hun heen goede woorden tot jongelingen spreken, tot jonge kinderen. Het begint al bij baby's, daarna in de opgroeiende fase. En kijk, en je ziet nu wat er gebeurd is. Ja, want het zit inderdaad, ik ben van 1970 dan. En je ziet wat de laatste 50 jaar gebeurd is. En ja, ik kan me ook op bepaalde vlakken verantwoordelijk voelen voor hoe het er nu voor staat. Want blijkbaar, ja, ik wist het ook niet. Totdat ik het weet. Dus nu wil ik er ook echt iets aan gaan doen. Voor de mensen om me heen. Maar ook voor mensen die dat dan willen horen. Maar ja, er zijn een paar geestelijke aspecten. Ik denk, er zijn een aantal dingen die mensen tegen kunnen houden. Blokkades noemen ze dat. Geestelijke blokkades. Zoals bijvoorbeeld luiheid. Ongedisciplineerd. Daarom, ja, ik heb dan toevallig zelf in het leger gezeten in 1990. Dus ik ben schutter derde klasse. Ik was de eerste van mijn bataljon. Dat was even een klein detail tussendoor. Maar tegenwoordig schiet ik ook alleen nog maar met scherp. En ik heb ook een wapenuitrusting aan natuurlijk. Want ik word ook beschoten af en toe. Hè? Dat kon je vanavond weer zien. Omdat ik even de studio weer niet in kon komen. Maar anyway. Ja, jongens. Want dit is belangrijk.
Ik zou nog vaker hoor, hè? Zo zou dat.
Ja, nee. Dus, maar dit is belangrijk ook voor jongelingen. Want die worden eigenlijk ook beschoten. Ja, die worden in hun denken beschoten. Met allerlei gedachten. Want ik moet veel geld hebben. Ik heb van de week iemand ook een radio-uitzending zien maken. Die gaan een radio-uitzending maken. Ik zeg het maar gewoon eerlijk. Hoe word ik zo snel mogelijk miljonair?
Ja.
Alsof dat het belangrijkste is. Maar de liefde, de blijdschap, de vreugde, de langmoedigheid, de zachtmoedigheid, het geduld, de zelfbeheersing, al deze vrucht van de geest. Hoe wordt dat bijgebracht door opvoeding? Daarom is opvoeding een onderwijs. En het is mooi dat Sosa ook in het onderwijs zit. En Leone, jij hebt daar ook duidelijk je inbreng in. Nou, ik zie het al gebeuren hoor. We gaan een college, university oprichten. Ja.
Jullie hebben iets heel moois gezegd. En soms is het ook heel moeilijk dat mensen een eigen identiteit creëren. Vooral de jeugd van tegenwoordig. Want je weet niet waar ze vandaan komen, wat hun achtergrond is, hoe de thuissituatie is. Dus daarom vind ik ook dat het heel belangrijk is, dit ook wat Lou Joseph doet. Snap je? Het begeleiden van mensen. Leona, het begeleiden van vrouwen. En daar begint het mee. Snap je? De juiste begeleiding. Ja. We hebben het in het onderwijs zoiets hebben van, je kan iemand, zeg maar, een ladder hoog leggen voor iemand, maar hele lage verwachtingen hebben over iemand. Want je weet van, de potentie is er, de kans, alles is er in dat persoon om dat te bereiken. Maar vanwege zijn luiheid en motivatie weet je dat hij het niet doet. Dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is, dat de juiste begeleiding is echt nodig. Ook voor mensen, dat ze de juiste begeleiding vinden.
Ja.
Ja, en daarom is het ook belangrijk om überhaupt jezelf die vraag ook af te stellen. Ben je bereid om jezelf te helpen? Ben je bereid om een investering te maken in jezelf? Ben je bereid om jezelf te confronteren op bijvoorbeeld emotioneel gebied? Ben je bereid om jezelf te confronteren op financieel gebied of geestelijk gebied? Wat moet je overwinnen in jezelf? En deze vragen stelde Lou Joseph in de podcast. En deze vragen stel ik aan zowel de kijker als de luisteraar, als aan mezelf. En ik denk, als ik heel even kort iets over mezelf daarover mag delen, Iets waarin heel ik kort. Mezelf, he, heel kort, iets waarin ik mezelf echt heb, dankjewel voor de toestemming, zoals hij, iets waarin ik mezelf heel snel over moet overwinnen, zijn echt de emotionele confrontaties. En hoe sterk geloof ik zelf daadwerkelijk in hetgeen wat ik wil neerzetten en hetgeen wat ik wil bijdragen aan deze vrouwen om hun te helpen, om hun ook over de drempel heen te krijgen. Dus ja, mijn laatste toevoeging daarvoor, voor zowel mezelf als voor de kijker, ja, ga die confrontatie aan. Ook als het ongemakkelijk voelt, ook als het pijnlijk voelt, ook als je de motivatie niet voelt, ook als je denkt van het gaat me niet lukken of noem maar op. Zoals Adriaan net zei, je hebt een tegenstander die ook continu in je hoofd, zeg maar, ook het tegenwerkt. Maar wees daarin gewoon de eigenaar. Wees daarin degene die gewoon de leiding pakt en zeg gewoon, ik kan het. Ik ga het doen en doe het dan ook.
Zo is het.
Yes, dat is het precies.
Conversations College. Ja, die gaan we doen. We gaan een school oprichten, jongens. Onderwijs moet weer goed worden.
Als het aan jou ligt, Adriaan, dan komen we allemaal niet op tijd in de klas. Dus laten we dan niet.
ja, daar moet ik
ook aan. We konden de weg niet vinden.
Nee. We konden de weg niet vinden.
Ja, ik snap het.